Goedemorgen, broeders, zusters, jongelui, kinderen. Ik heb iets meegenomen. Het is klein, maar eigenlijk is het een heel klein schatkistje. Een schatkistje waarin je hele mooie dingen kunt bewaren. Dit schatkistje hoort een beetje bij mijn verhaal, bij mijn overdenking. Want in een schatkistje bewaar je mooie dingen. Dit schatkistje is eigenlijk van Ellen. En ze bewaart daar haar gouden sieraden. Ze heeft ze nu om. En ik vertel een paar van die gouden sieraden. Om haar hals, een mooie gouden ketting. Ze heeft de gouden horloge van haar moeder om. Maar ze heeft ook een kettingje. En er hangen drie kleine bedeltjes aan. Kleine bedeltjes met op de namen van onze drie kinderen. Ik zou je eerlijk zeggen, onze drie kinderen zijn schatten. Soms ook een beetje boefjes af en toe. Maar het zijn ook schatten. Waarom vertel ik over een schatkist? En over een schat. Mijn grootste schat is niet het goud van Ellen. Ellen is ook mijn grootste schat. Maar mijn allergrootste schat is het geloof en het vertrouwen in Jezus Christus. Nou, dat is het eerste wat ik zeggen wil. Ik wil je straks even om in het verhaal mee te nemen. Het is een stormachtig verhaal. Stormen in de wereld hebben we net over gehoord. Maar stormen kunnen ook heel dicht bij ons komen. En wat doe je in de storm? En ik wil in je verhaal één vraag stellen. Wat is eigenlijk een praatjesmaker? Misschien zeg je wel, dat ben jij. Ik ben een praatjesmaker. Anderen zeggen wel eens tegen mij, soms ben jij wel eens een beetje een praatjesmaker. Maar wat is een praatjesmaker? Wie durft antwoord te geven? Een praatjesmaker is iemand die veel praat en weinig zegt. Veel geblaat, weinig wol, zeggen we wel eens met een spreekwoord. En ik neem je mee in een stormachtig verhaal. En het is misschien goed ook voor de jonge mensen en de kinderen te laten zien. Dat stormachtig verhaal brengt ons bij Paulus. Paulus als gevangene naar Rome wordt gebracht. Maar ik wil je in dat stormachtig verhaal ook brengen. Bij onszelf, want ook in onszelf kunnen stormen zijn. Het geeft je een hele mooie inleiding over de dingen die ik over Paulus wil gaan zeggen. We gaan samen eens kijken naar Paulus in die storm. Dus als je dat stukje wilt laten zien.
En wil je weten wat het is? Kom dan gauw, hij is ook voor jou. En zomaar zonder te betalen, is hier voor iedereen een schatkist voor verhalen.
Er is een soldatenbaas, Julius. Hij komt uit een grote stad, Rome. En soms beschermt hij daar de keizer. Maar nu moet hij boeven vangen van een ver land. En die moet hij dan naar gevangenis in Rome brengen. Bam. Boeven, denkt Julius. Maar wat de keizer wil, dat doe ik. Alles voor de keizer en de Romeinen. Het beste volk op aarde. De boeven moeten aan boord van een schip. Sleep, sleep, doen hun kettingen. En één boef heet Paulus. Hij is van het Joodse volk. Paulus is een praatjesmaker, hoort Julius van een van zijn soldaten. Die vent reist de hele wereld rond en vertelt over God en over een Jezus. Die zei dat hij de zoon van God was. Mensen met zulke praatjes kan je niet vrij laten rondlopen. Nee. Maar Paulus staat even stil bij Julius. Meneer, ik wil de keizer in Rome iets vragen. Dat ik vrij mag vertellen dat God van iedereen houdt. In de hele wereld. Romeinen, Joden, soldaten, boeven. Het maakt niet uit. Julius kijkt verbaasd. En daarvoor laat jij je opsluiten? Raar hoor. Ze varen. Goed zo, denkt Julius. Snel met die boeven naar Rome. Als we doorvaren, is het niet veilig, zegt Paulus. Ik heb veel gevaren, ik kan het weten. Laten we een tijdje aan land blijven. Daar. Ik luister niet naar rare praatjesmakers, zegt Julius. Zon, lekker briesje. Wat zeur je nou? Maar het briesje wordt wind. En de wind wordt een storm. En dagenlang gaat het schip heen en weer. Wat een groene gezichten kunnen jullie ook als in een storm varen. Julius is verbaasd. Iedereen kijkt bang. Behalve Paulus. Heen en weer, boven en beneden. We gaan dood, schreeuwen de mannen. Paulus staat op. Hij zegt luid, niemand gaat hier dood. Dat heeft God gezegd. Boef of niet, iedereen is voor God belangrijk. Maar we moeten wel eten en sterk blijven. Eet. Alle mannen luisteren. Ze eten en ze voelen zich ook beter. Die praatjesmaker geeft niet op, denkt Julius. Hij geeft ons allemaal nieuwe hoop. Oh, land in zicht. Snel proberen ze erheen te varen. Ze zitten vast. Wat een hoge golf. We zinken. Help elkaar, roept Paulus. De mannen die kunnen zwemmen helpen de anderen aan land. Niemand is verdronken, precies zoals Paulus zei. Maar dan roepen de soldaten, snel, sla de boeven in de boeien. Straks vluchten ze. Dan krijgen wij op onze kop van de keizer. Stop, schreeuwt Julius. Niemand wordt hier geslagen. En iedereen blijft leven. Horen jullie? Boef of soldaat? Romein of Jood? Iedereen is belangrijk. Paulus glimlacht. Iedereen is belangrijk? Huh? Ja, praatjesmaker, zegt Julius. Ik ben naar die praatjes van jou gaan luisteren. Oh. En weet je, dat hebben er meer gedaan. Want Paulus schreef zijn praatjes allemaal op. En nu staan ze hierin. In de Bijbel. En die wordt door heel veel mensen gelezen. En zo weet de hele wereld dat God van ons allemaal houdt. En van wie houden jullie allemaal?
Van Martin en van Lieke.
Van Martin.
En van mama.
En van mama.
Een schatkist voor een haren.
De kleurplaat van de praatjesmaker staat voor je klaar.
Dat is Paulus. Paulus is niet zomaar iemand. Paulus is een belangrijke schriftgeleerde geweest. Zijn naam was toen nog Saulus. Paulus wist alles van de Bijbel. Alles van het Oude Testament. Hij wist alles van de wetten van Mozes. En hij dacht dat hij God kende. En toch is Saulus Paulus geworden. Want hij is krachtdadig tot bekering gekomen. En in zijn bekering heeft hij ontdekt dat er meer is dan de wetten van Mozes. Dat er meer is dan de Torah. Paulus heeft ontdekt dat God vader is. Een hemelse vader is. Paulus heeft ontdekt over wie God getuige wil in deze wereld. Door Jezus Christus. Paulus heeft ontdekt dat God vader is. De Zoon is. Jezus Christus is. De Heilige Geest is. Lucas, de schrijver van de Handelingenbrief, heeft heel veel over Paulus geschreven. Eigenlijk heel gedetailleerd heeft hij alles van Paulus opgeschreven. Van Paulus' zendingsreizen, maar ook in dat stukje van die storm. Handelingen 27. Ik daag u een beetje uit, lees die verhalen van Paulus eens door. En denk daar eens over na, wat zou God door al die verhalen van Paulus tot ons te zeggen hebben? Van stormen in de wereld, maar ook stormen die misschien heel dicht in ons leven bijkomen. En iets van die storm lees ik jullie voor. Het is best een lang hoofdstuk, hoofdstuk 27. Ik zal niet alles lezen, maar lees het thuis. De rest is door wat ik nu overgeslagen heb. Want Paulus die krijgt een opdracht van God. Dat hij op het moment als hij gevangen wordt genomen, gevangen zit. Krijgt hij de opdracht in de bemoediging van God. Van Paulus, zoals jij in Jeruzalem getuige bent van mij. En Paulus, zoals jij in Jeruzalem gevangen zit. Zo zul jij ook getuigen zijn in Rome. En Paulus gaat op weg naar Rome. Misschien gemakkelijke tocht. Hij zit daar als gevangene. En hij wordt als gevangene, zoals we net gezien hebben, op het schip gebracht. Heeft allerlei contacten met andere gevangenen, met de hoofdmannen Centurion Julius. En hij waarschuwt voor een heleboel dingen. En Paulus zegt met die waarschuwing, vers 9, Paulus waarschuwt de bemanning, Julius. Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren. Niet alleen lopen de lading het schip gevaar, maar ook onze levens. Maar de centurion stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. Omdat de haven ongeschikt was voor overwintering, nam de meerderheid het besluit uit te varen in de hoop Phoenix te bereiken. Een haven op Kreta die bescherming biedt tegen zuid- en noordwestenwind en daar te overwinteren. Het verhaal gaat verder dat ze niet kiezen voor Kreta, maar dat ze richting een eilandje gaan, Malta. Maar vlak voor Malta, vers 18... breekt er een storm los. Niet zomaar een storm, maar een storm van weken. Het geweld van die storm was zo groot, dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooien. En de dag daarna wierpen ze zelf de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien en de storm in alle hevigheid woedde, zodat we tenslotte elke hoop op redding verloren. Vers 22. Paulus zegt, ik roep jullie op moed te houden. Want niemand van jullie zal omkomen. Alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. En hij zei, wees niet bang Paulus, je moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God je in de Zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed. Want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Wij zullen stranden op een of ander eiland. Ze gaan verder. De bemanning die wil het vege lijf redden. En die willen gauw een sloep pakken en van boord gaan. Maar Paulus zegt, vers 31, over de bemanning, als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered. En daarom kapten de soldaten de touw van de sloep en lieten hem in zee vallen. En nu over het eten en drinken, 34. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding. Niemand van jullie zal één haar worden gekrenkt. En toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood, begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. Aan het, in totaal waren we met 276 mensen aan boord. Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakte het schip lichter door het graan overboord te gooien. En dan merk je nog het plan om iedereen te doden. Maar de centurio, die wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde dat plan. Gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord moesten springen, om aan land te gaan en daarna de anderen, op planken of stukken wrakhout. En zo kwamen allen behouden aan boord, aan land. Als je het hele leven van Paulus bekijkt, was dat een stormachtig gebeuren. Misschien wel als hoogtepunt hier in het hoofdstuk 28, waar die enorme storm uitbreekt. Paulus getuigt daar in een brief aan de Korintiërs, aan de stad Korinthe, getuigt hij wat zijn leven is geweest. Dat zijn leven niet makkelijk is geweest. 2 Korinthe 8, 2 Korinthe 11 geeft hij een hele opsomming wat Paulus in zijn leven als getuige van Christus heeft meegemaakt. Lees het zelf door en hij somt daarop dat hij zo vaak gevangen is genomen. Dat hij met stokken is geslagen. Dat hij is geboeid. Dat ze hem in de zee wilden werpen, dat hij schipbreuk heeft geleden. Paulus noemt het allemaal op. En ik denk wel eens aan ons leven als gelovigen hier in het vrije Westen, in het rustige Nederland. En toen ik dat stukje las, moest ik onwillekeurig denken aan zoveel medebroeders en zusters, vervolgde christenen, overal in deze wereld. Noord-Korea. Denk aan het getuigenis wat zij uit Oekraïne gaf toen ze hier kwam en vertelde hoe ze moesten leven in de Oekraïne. Christenen in de Gaza, christenen in Israël, Sudan. Zouden zij ook getuigen zijn in hun boeien, in de containers waar de christenen worden opgesloten, in de gevangenenkampen in Noord-Korea? Zouden zij daar getuigen zijn? Zijn wij getuigen? Paulus krijgt heel duidelijk het opdracht van God om getuige te zijn en moedig te zijn. En diezelfde opdracht krijgen wij ook, getuige te zijn. Moedig te zijn. Want ook in onze situatie kan, net zoals bij Paulus, allerlei omstandigheden kunnen gebeuren. Er kan een storm uitbreken in je huwelijk. Heb je dan moed om verder te gaan? Heb je dan het contact met God, de focus op God, van wat moet ik doen? Er kan een storm uitbreken in je werk. Kom dichterbij in onze gemeente, als we denken aan gezondheid. Het zal me gebeuren dat jij in het ziekenhuis komt, zoals Barend Bloem, en de mededeling krijgt. Je hebt kanker, moet je behandelen. Hoe ben je dan? Durf je daar ook getuige te zijn? Heb je je focus op God? Stormen, de Bijbel staat er vol van. Mensen die niet kabbelend en rustig door het leven gaan, maar die stormen in hun leven maken. Denk aan, noem maar een paar namen, Job, David, de discipelen. Ook aan de Heer Jezus. Hoe hij in de storm geweest is, op het meer. Hoe hij in de storm de mensen bemoedigd heeft en uitgenodigd heeft. Kom naar mij toe, loop over het water, durf overboord te gaan. Stormen gaan niet altijd zomaar liggen. God zal jou en mij in de eerste plaats niet direct behoeden voor stormen. En voor een storm. Maar God zal, en dat is mijn vaste overtuiging, die wil jou vasthouden in een storm. Ik denk wel eens als je deze geschiedenis leest, Paulus had de opdracht gekregen, de belofte gekregen, jij zult mijn getuige zijn in Rome. Als God, en hij is de Almachtige, had ervoor kunnen zorgen dat hij zonder kleerscheuren in Rome zou komen. Maar door al deze gebeurtenissen heen, door al die moeilijke momenten van gevangenschap, van schipbreuk, van overboord springen, schipbreuk 2 weken lang, krijgt Paulus wel de kans om getuige te zijn. Getuige te zijn voor Festus en Agrippa. Lees de verhalen door. Getuige te zijn voor de centurio, voor de gevangenen. En diezelfde opdracht mogen we zelf ook meenemen. Getuige te zijn en ons vasthouden aan de belofte. Je zult komen op de plek waar ik je wil hebben. Of het nou Jeruzalem is of Rome, of de plek waar we uiteindelijk mogen komen. In het hemels Jeruzalem. Jouw getuige en jouw getuigenis kan een ander heel veel steun geven. En durf te getuigen. Het wil niet zeggen dat we bij alles het gevaar moeten opzoeken. Paulus heeft het ook niet gedaan. Die heeft deze storm absoluut niet opgezocht. Die heeft de schipbreuk niet opgezocht. Maar Paulus heeft in het alles wel moed en kracht gekregen van God om niet overmoedig te zijn, maar om moedig te zijn, strijdbaar te zijn. Het schip van Paulus komt in een verschrikkelijke storm terecht. Paulus had gewaarschuwd. En ze proberen van alles. En deze grote crisis, wie neemt het voortouw, wie neemt de leiding? Als je het verhaal gaat lezen, dan zie je niet dat de kapitein of de centurio de leiding neemt. Paulus neemt daar in de kracht van God, neemt hij de leiding en de verantwoording. Paulus grijpt dit moment aan om de heidense bemanning te vertellen over geloof en vertrouwen. Nogmaals zeg ik, getuig. En soms kan een hele diepe crisis kan ervoor zorgen dat je een heel mooi getuigenis kan geven. Ik wil daar toch een heel duidelijk voorbeeld in noemen. Als ik denk aan een crisis wat wij hebben meegemaakt, dat Ellen, gelukkig ben ik niet vaak in het ziekenhuis geweest. Ellen is diverse keer in het ziekenhuis geweest en die heeft daar in haar crisis, in die storm, machtig mooie gesprekken gehad met Jan Buurman, die ook kanker had. Dan heb je gesprekken. Dan wordt alles van je afgebroken. Maar dan kun je een diep gesprek hebben. En dat je samen ontdekt met broeder Prins, weet je nog wel, dat je één Heer hebt, één Heiland hebt. Dat er zomaar toevallig op de ziekenhuiskamer een oud collega van mij ligt. Toeval? Toeval bij God bestaat niet. Dat er een zwerver ligt. Spreek je zomaar een zwerver aan op straat? In de ziekenhuiskamer had Ellen een diep gesprek met een zwerver. Over het diepste basis van geloof en vertrouwen. Ik vergeet nooit het moment van die ene operatie dat we samen gingen bidden. Bidden met twee zusters uit onze gemeente. En dat vond ik een prachtig mooi moment. Daar zaten we met onze drie kinderen. Het was een operatie op toch wel levensbedreigend. En we baden daar. Zou Paulus toen hij op dat moment heeft gebeden en gedankt. Vlak voordat hij zou aan land komen bij Malta. Hoeveel indruk zou dat gemaakt hebben op de andere gevangenen? Dat Paulus daar gewoon midden in die storm brood neemt. Een dankgebed uitspreekt. En door het brood, door het eten, laat zien. Ik heb de vaste overtuiging dat God mijn leven leidt. En dat God doet wat hij zegt. Paulus en al deze gebeurtenissen is niet alleen met zichzelf bezig. Hij neemt verantwoording voor de bemanning. En toch, ook al kun je verantwoording dragen, de mensen voor wie hij verantwoording draagt, moeten hun verantwoording ook nemen. Niet alleen maar denken aan jezelf, een sloep pakken en gauw maken dat je wegkomt, jezelf redden. Nee, Paulus, neem verantwoording en dat merkt de bemanning ook. Ze moeten allemaal één ding doen. Dat is gewoon overboord springen. Wie je ook bent, of je Paulus bent, of de gevangene bent, of centurio bent, of de kapitein van een schip bent, gelovige of ongelovige, soms moet je overboord springen. En Paulus gaf daarin het voorbeeld. Afsluitend. Ik ben heel eerlijk en duidelijk dat ik leef in een keurig, net wereldje. Nederland. Ik zal ook heel eerlijk zijn en eigenlijk het grootste gedeelte van mijn leven mooi aangehard is. Keurig netjes. Maar wat gaat er met mij gebeuren? Wat gaat er met jou gebeuren? Als in jouw keurig aangehard leventje een storm komt, een crisis komt? Ga je dan zeggen, God, waar bent u? Als je geloof op de proef gesteld wordt. God kan ons uitdagen. En zal ons uitdagen op dat moment. Vertrouw op mij. Ik ben jouw leidsman. En God zegt, focus op mij. Besef heel goed. Jij moet misschien een stukje leiding nemen. Maar boven jouw leiding sta ik als de grote leidsman. Afsluitend lees ik één tekst uit de Bijbel voor. Wat voor Paulus heel belangrijk geweest is. En Paulus zegt in Romeinen 8, zegt hij deze belangrijke verse. Hij zegt, stormen, wat moeten wij verder over al deze dingen zeggen. Als God voor mij is, als God voor jou is, wie is tegen jou? Hoe zal hij, God, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons alles heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wat zal jou kunnen scheiden van de liefde van Christus? Welke storm, tegenspoed, ellende, vervolging, enzovoort. En Paulus zegt, wij zegevieren in dit alles. Dankzij hem, de Christus, God, die ons heeft liefgehad. Want ik ben overtuigd dat dood nog leven, engelen, nog machten, krachten, heden, toekomst, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Dat mag onze schat zijn. En laat die schat zien die je hebt, niet in de schatkist, maar aan de mensen om je heen. We gaan luisteren naar een lied, 695 uit Opwekking.